Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft, die eeuwig leeft en die daarom nooit loslaat enig werk dat zijn hand begon. Amen. Gemeente, genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Laten we gaan zingen Psalm 118 in de versie van Weerklank en daarvan vers 5, 6 en 9. De Heer is mij tot hulp en sterkte. Hij is mijn lied, mijn psalmgezang. Hij is het die mijn heil bewerkte. Ik loof de Heer mijn leven lang. Psalm 118, 5, 6 en 9. Laten we luisteren naar de wet van de Heere onze God. En daarna zingen Psalm 30 en daarvan vers 2 en vers 3. Psalm 30, 2 en 3 naar de wet. En die horen wij vanmorgen uit Efeze 2 vers 1 tot 10 en Efeze 4 vers 17 tot 32. De Heere spreekt: ook u heeft hij met hem levend gemaakt, u die dood was door de overtredingen en de zonde waarin u voorheen gewandeld hebt. Overeenkomstig de leefwijze van deze wereld, overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht, van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid, onder wie ook wij allen voorheen verkeerden in de begeerte van ons vlees, door de wil van het vlees te doen en de gedachten te doen. En wij waren van nature kinderen des torens, evenals de anderen. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door zijn grote liefde waarmee hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt. Uit genade bent u zalig geworden en heeft ons met hem opgewekt en met hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus, opdat hij in de komende eeuwen de alles overtreffende rijkdom van zijn genade zou bewijzen door de goede tierenheid over ons in Christus Jezus. Want uit genade bent u zalig geworden door het geloof, en dat niet uit u. Het is de gave van God, niet uit werken, opdat niemand zou roemen. Want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. En dan worden die goede werken in hoofdstuk 4 vers 17 uitgewerkt. Dit zeg ik dan, en getuige van in de Heere, dat u niet meer wandelt zoals de andere heidenen wandelen, in de zinloosheid van hun denken, verduisterd in het verstand, vervreemd van het leven dat uit God is, door de onwetendheid die in hen is, door de verharding van hun hart. Zij hebben zich, ongevoelig als ze zijn geworden, overgegeven aan losbandigheid, om alle onreinheid begeerig te bedrijven. Maar u hebt Christus zo niet leren kennen. Als u hem tenminste gehoorzaamd hebt en door hem bent onderwezen zoals de waarheid in Jezus is, namelijk dat u wat betreft de vroegere levenswandel de oude mens aflegt, die te gronde gaat door de misleidende begeerte, en dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken en u bekleedt met een nieuwe mens die overeenkomstig het beeld van God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Leg daarom de leugen af en spreek de waarheid, ieder tegen zijn naaste. Wij zijn immers leden van elkaar. Word boos, maar zondig niet. Laat de zon niet ondergaan over uw boosheid en geef de duivel geen plaats. Wie gestolen heeft, moet niet meer stelen, maar zich liever inspannen om met de handen goed werk te doen, om iets te kunnen delen met wie gebrek heeft. Laat er geen vuile taal uit uw mond komen, maar wel iets goeds, wat nuttig is, tot opbouw, opdat het genade geeft aan hen die het horen. En bedroef de Heilige Geest van God niet, door wie u verzegeld bent tot de dag van de verlossing. Laat alle bitterheid, woede, toorn, geschreeuw en laster van u weggenomen worden, met alle slechtheid. Maar wees ten opzichte van elkaar vriendelijk en barmhartig en vergeef elkaar, zoals ook God in Christus u vergeven heeft. dat eeuwige leven willen we vanmorgen nadenken, of beter gezegd, de verkondiging van Gods genade horen. We lezen daarom 1 Korinthe 15 en daarvan vers 35 tot en met vers 49. 1 Korinthe 15, vers 35 tot en met vers 49. 1 Korinthe 15, vers 35, daar luidt het heilige woord van de Heere als volgt. Maar, zou iemand zeggen, hoe worden de doden opgewekt, en met wat voor lichaam komen zij terug? Dwaas. Wat u zaait, wordt niet levend als het niet gestorven is. En wat u zaait, daarvan zaait u niet het lichaam dat worden zal, maar een kale graankorrel, al naar het voorvalt van tarwe of van een van de andere graansoorten. God echter geeft daaraan een lichaam zoals Hij heeft gewild en aan elk van de zaden zijn eigen lichaam. Alle vlees is niet hetzelfde vlees, want het vlees van mensen is verschillend en het vlees van dieren is verschillend en dat van vissen is verschillend en dat van vogels is verschillend. En er zijn hemelse lichamen en er zijn aardse lichamen, maar de heerlijkheid van de hemelse is verschillend en die van de aardse is verschillend. De glans van de zon is verschillend en de glans van de maan is verschillend. En de glans van de sterren is verschillend, want de ene ster verschilt in glans van de andere ster. Zo zal ook de opstanding van de doden zijn. Het lichaam wordt gezaaid in vergankelijkheid. Het wordt opgewekt in onvergankelijkheid. Het wordt gezaaid in oneer, het wordt opgewekt in heerlijkheid. Het wordt gezaaid in zwakheid, het wordt opgewekt in kracht. Een natuurlijk lichaam wordt gezaaid. Een geestelijk lichaam wordt opgewekt. Er is een natuurlijk lichaam en er is een geestelijk lichaam. Zo staat er ook geschreven. De eerste mens Adam is geworden tot een levend wezen. De laatste Adam tot een levendmakende geest. Het geestelijke is echter niet eerst, maar het natuurlijke. En daarna komt het geestelijke. De eerste mens is uit de aarde stoffelijk. De tweede mens is de Heere uit de hemel. Zoals de stoffelijke is, zo zijn ook de stoffelijke mensen. En zoals de hemelse is, zo zijn ook de hemelse mensen. En zoals wij het beeld van de stoffelijke gedragen hebben, zo zullen wij ook het beeld van de hemelse dragen. Tot zover het evangelie voor deze morgen. Laten we nu eerst de Heere bidden om de verlichting met zijn Heilige Geest en de opening van zijn woord. Almachtige en eeuwig trouwe God, opnieuw mogen we hier in uw huis zijn, om ook deze tweede paasdag te heiligen, door eerst met uw gemeente bij elkaar te komen, u te loven en te prijzen, maar boven alles te luisteren naar uw dierbare stem. U spreekt door uw woord tot de gemeente. En zo komen we u bidden, geef almachtige God, daar we al vol hoop op de drempel staan van onze eeuwige erfenis, en omdat we weten dat er een woning voor ons gereed gemaakt is in de hemel, nadat Christus daar ontvangen werd, die ons hoofd en de eersteling van onze redding is. Geef dat wij steeds meer mogen vertrouwen en geloven. Geef dat wij mogen vorderen op de weg van uw heilige roeping, totdat wij uiteindelijk ons doel zullen bereiken en van die eeuwige vrede mogen genieten, waarvan u ons al hebt laten proeven en laat proeven in dit leven door de Heere Jezus Christus, onze Heere. Grote God, geef woorden om dat eeuwige leven met u te doorgronden, of boven alles te aanbidden. Geef geopende harten om te verlangen naar het leven met u en niet vast te zitten aan deze aarde. Wees bij ons in deze dienst en geef dat we ons mogen concentreren op u en op het leven met u. Wees bij ons, oud en jong, in de kerk en thuis. Wees nabij als we ons deze week biddend voorbereiden op de verkiezing van Ambtsdragers zondag. Geef ons wijsheid om de juiste keuze te maken, zodat de broeders naar voren mogen komen die u op het oog hebt. Wees nabij als we straks ons geld inzamelen voor de zonderschool en voor de wijkgemeente ICF. Zegen het werk onder de jongeren van onze gemeente, Zegen het werk in de wijkgemeente ICF. Wees nabij met de kerk over heel de wereld. We bidden nu vandaag in het bijzonder voor Indonesië en Maleisië. Landen die worden gedomineerd door de islam. Heere, geef dat uw evangelie ook daar zijn kracht en zijn werk mag doen. Dat broeders en zusters daar ook op deze paasdag bemoedigd mogen worden door uzelf. Wees zo bij ons. En schenk ons door uw woord en door uw geest alles wat we nodig hebben om zalig te leven en te sterven. Om Jezus wil alleen. Amen. U mag de Heere dienen met uw gaven. De eerste collecte is voor de kerk, tweede collecte voor het werk van de zondagsschool, derde collecte voor de wijkgemeente ICF. Kerk, zondagsschool en ICF. En dan zingen we ter voorbereiding op de verkondiging Psalm 114 in de versie van Weerklank en daarvan vers 1 en vers 2. Psalm 114, vers 1 en 2 na de collecte als voorbereiding op de verkondiging. Na de verkondiging zingen we Psalm 73, vers 12 en vers 13. 73, 12 en 13. Gemeente van de Heer, dat is toch een typische paaspsalm. Toen Israël uit Egypteland ging, Jacob zijn vrijheid vol vreugde ontving. Het boek Exodus, dat is een beetje het paasboek uit de Bijbel. Waar het volk door de dood van de slavernij en het water heen gaat en dan in de woestijn komt. Waar geen enkele grens, geen enkele vijand, gewoon het leven met de Heere God is. Dat is Pasen, door de dood heen staat de Heer Jezus op en er is alleen maar het leven met de Vader, zonder zonde, zonder gebreken. Nou lazen wij, Efeze 4, Efeze 2, ook u heeft hij met hem levend gemaakt. De Bijbel is daar heel krachtig in. Het geloof betekent, wij leven met de Heer Jezus aan zijn kant van de werkelijkheid. Wij leven in de hemel. En zo zingen we dan ook. Toen Israël uit Egypteland ging, werd Juda aan de Heere toegewijd. Want er is geen farao meer die je moet dienen. En er is geen water meer waar je bang voor hoeft te zijn. Er is alleen nog maar de Heere God. Werden tot rijk van Gods volkomenheid, al Israëls stammen samen. En dan denk ik, ja, dat is natuurlijk te mooi om waar te zijn. Werden tot rijk van Gods volkomenheid, al Israëls stammen samen. Dichter van Psalm 114, ga je Bijbel lezen. Als ik het boek Exodus lees, dan lees ik niet over een rijk van Gods volkomenheid. Dan lees ik van een rijk met onderdanen die constant met de armen in de lucht staan en zeggen, God waarom? We willen eten, we willen drinken, we willen beter eten, we willen meer drinken en we willen ook die vijanden niet. En het hele Oude Testament is toch geen boek van het rijk van Gods volkomenheid. En toch zingen we dat wel. Werd Juda aan de Heere toegewijd, werd het tot rijk van Gods volkomenheid, al Israëls stammen samen. Dat is de dynamiek van Pasen, waar God zijn volk uitkiest. Israël is het zijn volk. En als hij zegt, jullie zijn van mij, dan is het. Bij Gods kant vandaan, het rijk van zijn volkomenheid. Maar kijken we dan naar die mensen, dan zien we zo ontzettend veel onvolkomenheid. En zo zegt Paulus, jullie zijn met Christus opgestaan. Je leeft in de hemel. De eeuwigheid begint op het moment dat je het evangelie hoort. Jezus leeft en je zegt ja en ik mag door hem, met hem leven. Maar tegelijk leef je dan aan deze kant van de werkelijkheid. Waar nog zoveel verzet is. Waar je leven helemaal niet het leven is van Gods volkomenheid. En daarover schrijft Paulus in 1 Korinthe 15. Daar was in Korinthe een discussie gaande. Over het leven na de dood. Jezus leeft. En hij is naar de hemel gegaan. Om daar te zorgen dat alle krachten en machten van deze wereld aan hem onderworpen worden. En daar wacht de gemeente op. Vol verlangen. Maar dat duurt. En dan beginnen gemeenteleden te overlijden. En helemaal in dat Midden-Oosten, daar begint dat proces van ontbinding heel snel. Gemeenteleden die horen bij de Heer Jezus. Die zijn opgestaan met hem in een nieuw leven. En die leg je in een graf binnen een dag, omdat je weet, over een paar dagen is dat lichaam verteerd. Hoe kan dat nou? Hoe kunnen wij nou met God leven als wij in het graf gelegd worden en ons lichaam weggaat? Er was wel een oplossing ingelaten. Daar was heel veel werk van de Heilige Geest. Heel veel gaven van de Heilige Geest. En men zei, ja weet je, het gaat erom dat je geestelijk in de hemel bent. En dat je geestelijk leeft uit het werk van de Heer Jezus. Maar in lichamelijke opstanding, zo gaat het niet. Nou, en daar heeft Paulus over geschreven in in het stukje hiervoor, heel uitgebreid theologisch betoog. En hij laat zien, de Heer Jezus is opgestaan. En hij is opgestaan om ons het leven te geven. Het gaat God om deze wereld. Het leven is niet geestelijk. Het leven is aards. God heeft deze aarde geschapen. En daarom heeft God Jezus met lichaam en al opgewekt uit de dood. En daarom zullen al Gods kinderen met lichaam en al worden opgewekt uit de dood. Nou goed, dat staat. Maar dan blijft die vraag staan en daar begint het dus mee in de schriftlezing. Maar zou iemand zeggen, hoe worden de doden opgewekt? Ja, allemaal mooi, lief en aardig. Dat klopt dan misschien theologisch. De Heer Jezus heeft een lichaam, een nieuw lichaam. God is de schepper van deze aarde, dus hij geeft ook ons een nieuw lichaam. Dat klinkt logisch. Maar hoe dan? Want het is niet voor niks dat we binnen een dag iemand gaan begraven. Er blijft niks van over. Stof. Hoe zal iemand zeggen, worden de doden opgewekt en met wat voor lichaam komen ze terug? En Paulus wil daar eigenlijk niet op ingaan. Dwaas. Dwaas. Wat u zaait, wordt niet levend als het niet gestorven is. Paulus zegt, wij weten niet hoe wij opstaan. Maar wij weten wel iets anders. Wat u zaait, wordt niet levend als het niet gestorven is. Wij moeten veranderd worden. En daar is de dood voor. De dood is ervoor om ons te veranderen. Om ons klaar te maken voor de opstanding in een nieuw lichaam. Even later in de brief gaat het over een vleeselijk lichaam en een geestelijk lichaam. Dat is nog steeds een aards lichaam, maar dat is niet onderworpen aan het vlees, aan de zonde, maar het is onderworpen aan God. Goed. Als wij dus sterven, is dat om te veranderen. Kun je daar nog meer over zeggen, Paulus? Nou zit hier niet veel, maar ik wil wel een plaatje voor jullie tekenen. En dan schetst hij, en daar wil ik het vanmorgen met u over hebben, dan schetst hij een plaatje van een boer die zaait. En daarom het thema van de preek, Gods zaaigoed. Heb ik niet van mezelf, dat is een preek van Luther, die heet zo. Maar ja, je kunt beter van Luther stelen dan zelf iets slechts bedenken. Gods zaaigoed. Dwaas, wat u zaait, wordt niet levend als het niet gestorven is. Het beeld dat we dus voor ons krijgen, is dat van de boer en zijn akker. En hij zaait. En wat hij zaait, wordt alleen maar levend als het gestorven is. Er gaat een graankorrel in de aarde. En in die aarde verdwijnt die. Sterft die. En komt dan naar boven. Als iets wat totaal niet lijkt op een graankorrel. Ik bedoel, heb je wel eens een graankorrel vergeleken met zo'n halm? Jongens en meisjes, heb je dat wel eens gedaan? Een graankorreltje. En als dat graankorreltje gegroeid is, die halm. Nou, als je daar een spelletje van maakt, zoek de 10 verschillen. Dan heb je ze heel snel gevonden. Want dat korreltje lijkt helemaal niet op die halm met die korenaar. En toch is het hetzelfde. Want die aar die komt uit dat korreltje. En dat, zegt Paulus, dat gebeurt met ons. Kijk maar even goed naar jezelf. Jullie hebben mooie kleren aan. Kijk maar even naar je handen. En kijk eens even naar de handen van je buurvrouw. Die zijn anders, toch? Nou, dat is jullie lichaam. Jullie hebben allemaal je eigen lichaam. En als wij sterven, dan wordt dat lichaam begraven. En er blijft van dat lichaam eigenlijk niks over. Maar als de Heer Jezus terugkomt naar deze aarde, dan roept de Heere God jou en mij. En hij zegt tegen jou, Rodé, Lieke, Abel, Justin. Ik doe maar even het voorste rijtje, daar hou ik het bij. Opstaan. Opstaan. Maar hoe sta je dan op? Als de Heer Jezus terugkomt. Hoe sta je dan op? Met diezelfde vingers? Nee. Compleet anders. Je bent gestorven als die graankorrel. En je staat op zoals die halm. Nou, dat is compleet anders. En toch is het hetzelfde. Want die halm die komt uit die graankorrel. Wat is het verschil? Op deze aarde doen wij verkeerde dingen. En denken we zo vaak aan onszelf. Maar als de Heere God ons opwekt, dan hebben we een lichaam en een leven dat helemaal bij Hem hoort. Denk maar aan de Heer Jezus. Als Hij opstaat, dan gebeurt er iets raars. Hij heeft een lichaam. Als Hij bij de discipelen komt, dan zegt Hij, omdat de discipelen denken, ja maar dit is een spook. Dan zegt Hij, nou geef me maar wat te eten en geef me maar een stukje vis. Want een spook heeft geen lichaam, dat kan niet eten. En de Heer Jezus eet het op, Hij heeft een lichaam. Maar het is wel een heel apart lichaam. Want de deur zit dicht en de Heer Jezus kan binnenkomen. Hoe kun je binnenkomen als de deur dicht zit? Ja, het raam staat open. Nee, alles zit dicht. Alles zit dicht en je kunt binnenkomen. Dat kunnen wij niet. Maar de Heer Jezus heeft een lichaam waarmee Hij kan binnenkomen als de deur dicht zit. Hij heeft een lichaam. En Thomas, als die binnenkomt, dan ziet hij de Heer Jezus en dan zegt hij mijn Heere en mijn God. En Maria, die is bij het graf. En ze ziet de Heer Jezus en ze denkt dat het de tuinman is. Ze herkent hem niet. De Heer Jezus is gestorven als die graankorrel, maar Hij is opgestaan als die korenaar. In een lichaam, maar een compleet ander lichaam. Hij is opgestaan aan Gods kant van de wereld. In de hemel. De hemel is niet ver weg in de wolken. De hemel is daar waar de Heere God de baas is. En de Heer Jezus is opgestaan in de hemel waar God volkomen de baas is. Met een nieuw lichaam. Paulus gaat nog even verder. Wat u zaait, daarvan zaait u niet het lichaam dat worden zal, maar een kale graankorrel al naar het voorvalt van tarwe of van een van de andere graansoorten. Ja. Jongens en meisjes, als je nou zo'n boer, hè, in die tijd, misschien doe ik het verkeerd, maar er zijn niet zoveel boeren in de gemeente, dus ik word niet zo snel gecorrigeerd als in Sigiswoude, denk ik. Als je nou zo'n boer hebt, dan doet hij een grote tas om zijn schouder, aan zijn heup, en hij doet in die tas een hele hoop korrels, graankorrels. En met die tas gaat hij naar de akker. En hij neemt een hand van dat zaad en hij zaait het over de akker. Als je nou naar die boer toe gaat en zegt, hey boer, stop eens eventjes, dat is toch zonde? Moet je kijken, pak eens even zo'n hand met koren. Het zijn prachtig mooie korreltjes. En moet je kijken, daar lopen de kippen. En daar loopt een varken. En daar komen de vogels. En die gaan al dat graan oppikken. En wat doe je? Moet je kijken. Daar valt dat graan in die aarde en het verdwijnt. Het is die zonde. Jammer. Laat het mooi in de schuur liggen, veilig. Op een plekje waar je ernaar kunt kijken. Nou, ik denk dat die boer je dan raar staat aan te kijken. En dat hij zegt, waarom? Tuurlijk, mooie korreltjes. Maar ik zaai dit omdat ik de vaste hoop en de vaste verwachting heb dat als jij over een paar maandjes terugkomt en de zon prachtig schijnt, je dan een steeltje uit de grond ziet komen. En als het zomer is, dan zie jij hier geen zwarte aarde meer. Maar een veld vol met geel koren, dat staat te wuiven in de wind. Daarom doe ik het. Ik let helemaal niet op. Tuurlijk, ik denk er helemaal niet bij na als ik dat gooi dat het zonde is. Het is helemaal niet zonde. Want ik gooi dat omdat ik wil dat de korenaren gaan groeien. Waar ik de mooiste dingen mee kan doen. Brood bakken enzovoort. enzovoort. Luther, die maakte toepassing. Een toepassing, en daar wil ik u wel even voor waarschuwen, die misschien een beetje grof klinkt. Want wat wij net aan die boer hebben gevraagd, dat kunnen we ook aan de Heere God vragen. Luther zegt, zo als die boer, denkt de Heere God. Hij werpt ons in de aarde. Maar niet om ons daarin te laten blijven. Zo grijpt hij in zijn zak, grijpt hij jou en mij bij ons haar. Gooit de een in het water, brengt de andere aan de galg. Wij zijn zaaikorreltjes. Wanneer hij mij vandaag of morgen grijpt, dan ga ik heen, zoals degenen die voor mij waren en na mij zullen komen. Voor mij is het alsof ik in de aarde zal moeten bederven. Maar God denkt niet zo. Hij gooit zijn korreltjes in de aarde, om ze er in de zomer weer uit te laten komen. God is als een boer. Hij heeft een zak aan zijn heup. En wij mensen, wij zitten in die zak. Hij pakt ons bij ons haar, zegt Luther. En hij strooit ons uit over de aarde. Hij strooit ons uit op de begraafplaatsen. En hij gebruikt daar dus best wel heftige dingen voor. Hij grijpt ons bij het haar, gooit de een in het water. Daar verdrinkt iemand en brengt de ander aan de galg. En je wil aan die boer vragen, maar boer, dat zijn toch prachtig mooie korreltjes. En je vraagt aan de Heere God, maar Heere God, zij is toch veel te jong gestorven, verdronken in het water. En hij is toch uw kind, gestorven aan de galg? Wel nee, zegt die boer. Wanneer hij mij vandaag of morgen grijpt, dan ga ik heen, zoals degenen die voor mij waren en na mij zullen komen. Voor mij is het alsof ik in de aarde zal moeten bederven, maar God denkt niet zo. Hij gooit zijn korreltjes in de aarde, om ze er in de zomer weer uit te laten komen. Als wij begraven worden, dan is God ons aan het zaaien. Waarom? Omdat hij ons een nieuw leven wil geven. Een leven met hem. Een leven met een lichaam. Dat niet meer gebonden is aan ziekte, aan dood, aan de zonde, aan het verdriet, aan het lijden, aan het onrecht, aan liegen en bedriegen. Al die dingen die we in Efeze 4 hebben gehoord. Daar let God op. Zoals die boer, die kijkt niet naar die korreltjes. Die kijkt naar waarom hij zaait. Zo let de Heere God niet op wat hij in de grond gooit. Hij let op wat eruit komt. Hij let op ons als nieuwe mensen. En wij zijn zo gefocust op die graankorreltjes, dat we zeggen, maar zij is veel te vroeg gestorven. En wat is dat voor onrecht dat overkomt kinderen van God? Maar zegt Luther, God doet een greep in die tas aan zijn schouder en hij zaait. Waarom? Omdat hij wil dat die mensen sterven? Ja. Niet omdat hij wil dat ze doodgaan. Maar omdat hij wil dat ze zullen opstaan in een nieuw leven. Een nieuw lichaam. Zoals wij aan die boer de vraag kunnen stellen, wat doe je? Zo kun je dat ook aan God vragen. En zowel die boer als de Heere God, ze zeggen, ik let op wat eruit komt. Kom maar terug op de grote morgen van mijn wederkomst. Kom maar terug op de grote morgen van de zomerzon. Dan blaast de Heilige Geest. En de velden zijn vol met geel koren dat staat te wuiven in de wind. Kom maar terug op de dag van mijn wederkomst. En de aarde is vol van mensen die zonder gebrek en zonder zonde leven met mij en leven met elkaar. Gemeente, dat is dus Pasen. Wij hoorden gisteren, wij hoeven niet bang te zijn, want Jezus leeft. En niets of niemand kan ons scheiden van zijn liefde, want zijn liefde, hij zelf is altijd bij ons. En gistermiddag, dan betekent dat dat wij een vaste hoop hebben. Want hij leeft aan de andere kant van de dood. En hij zal ons opwekken. Dat geeft een vaste hoop in de moeite en de tegenslagen van dit leven. En vanmorgen horen we dan hoe dat gaat. Wij worden gezaaid in oneer. We worden opgewekt in eer. Wij zullen dus, zegt Luther, onze manier van kijken naar de wereld en naar de dood. En daarom ook onze taal, onze woorden die we zeggen over de dood, moeten veranderen. God noemt ons korreltjes in de akker. Als wij naar de begraafplaats gaan, naar Daalwijk of naar Tolsteeg. En er zijn er onder ons die regelmatig naar die begraafplaatsen gaan om te zijn bij de plek waar hun man, hun vrouw, hun kinderen werden begraven. Als wij naar het kerkhof gaan, dan zien wij geen doden. Dat is onze taal. Als we naar de begraafplaats gaan, dan zien we graven en daar liggen de doden. Maar Luther zegt, wij zullen met nieuwe woorden over de begraafplaats moeten spreken. Dat zijn geen doden, dat is het saaigoed van de Heere God. Luther, hij noemt ons korreltjes die in de akker worden gegooid, omdat hij wil dat wij van het kerkhof zullen zeggen, hier ligt een handvol korreltjes. Namelijk korreltjes van God, die hij heeft gezaaid en uitgestrooid. Wij moeten denken, hier liggen louter korreltjes. Hier zal hij ze op de jongste dag weer in de zomerzon laten opkomen. Ook al kan geen van de korreltjes die nu in de aarde worden gelegd, zich nog voorstellen dat er ooit zo'n mooie halm met mooie blaadjes, scheuten en aren aan hem zal worden. Uit hem zal worden. De boer denkt, hier gooi ik een korreltje in de aarde. Het heeft stro nog halm. En wij denken, deze mens is dood. Ziet u? God denkt, hier gooi ik een korreltje in de aarde. Wij denken, deze mens is dood. Wij zien het niet als Gods akkerveld en zaaigoed, maar als gestorven en vergaan. Maar voor God zijn zij gezaaid. Gemeente, als we dat beeld op ons in laten werken, van die boer die zaait, van de Heere God die grijpt en mensen uitstrooit over de begraafplaatsen, dan verandert er van alles. Dan verandert volgens mij allereerst ons beeld van de begraafplaats. Het wordt een dodenakker, waar de korreltjes wachten om te groeien in de zomerzon van Gods wederkomst. Dan kijken we anders naar de dood. Dat is niet het einde, maar dat is de doorgang van een korreltje dat gaat ontkiemen in een nieuw leven. Wij blijven dezelfde, maar wij krijgen een nieuw leven waar we zonder ziekte, zonder zonde, God mogen aanbidden zoals Hij is. Dan kijk je toch anders tegen de dood, zelfs de dood van hen die ons ontvielen terwijl we nog zo graag met hen hadden willen leven. En je hoeft het verdriet niet weg te duwen. Wie gelooft, walst niet makkelijk over jong gestorven kinderen heen, over martelaren heen. Wie gelooft, walst niet makkelijk over die meer dan 200 doden in Sri Lanka heen. We kijken er wel naar met een andere bril. Wij zien niet alleen maar slachtoffers van terreur. Wij zien niet alleen maar jong gestorven kinderen. Wij zien het saaigoed van de Heere God. En we weten niet hoe. Zoals we niet weten hoe het graan verandert in een halm. Maar zoals de boer het saaigoed makkelijk strooit, omdat hij gelooft dat het zal opkomen, zo kijken wij naar hen die ons ontvielen. Dan kijken we dus anders naar de dood, maar we kijken ook anders naar het leven. Want aan de ene kant gaan we dan dus ons leven waarderen. Waar wij ook in de kerk het geestelijk leven, en we noemen het dus ook geestelijk, wel eens losmaken van het aardse leven. Daar doet de Bijbel dat niet. Jezus is met zijn lichaam opgestaan. God heeft jou en u met een lichaam gemaakt en hij wil dat u op deze aarde die hij geschapen heeft, die hij nieuw zal maken, die hij zal louteren door het vuur, maar wel op deze aarde met een nieuw lichaam hem zult dienen en eren. Uw lijf, uw lichaam doet ertoe. Niet om het nou te gaan vereren en zo groot te maken als het in onze cultuur gebeurt. Niet om strakjes te gaan bakken in de zon om daarmee een mooi kleurtje te gaan krijgen. Want het lichaam van ons, dat moet sterven. Het is saai goed, maar het moet sterven om als dit lichaam totaal anders voor God op te staan. Dat geeft dus de waarde van ons lichaam en van ons aardse leven aan. En tegelijk relativeert het ons aardse leven tot en met. Wij zijn maar zaaigoed. Je kunt natuurlijk zo'n korreltje gaan aanbidden en vereren. Maar je hebt veel meer aan zo'n graan, aan zo'n halm, aan zo'n aar. Toch? En wat doen wij? Wij doen alsof dit leven, Dat saai goed, alsof dat het een en het al is. Alsof we alles eruit moeten halen. Kom op, gemeente. Dit leven is het saai goed van de Heere God. Wij moeten veranderd worden. En dat gaat alleen maar lukken door de dood en het oordeel heen. Dan alleen staan wij op in een leven dat de moeite waard is. Een leven tot eer van God. Wij moeten veranderen. Hij zaait ons, omdat hij uit ons iets heerlijks wil zien groeien. Dat verandert ons blik op het leven en op de dood. Want je kunt dit beeld alleen maar tot je nemen als je de Vader van de Heer Jezus aan het werk ziet. Als je de Vader ziet die zijn Zoon aan het kruis laat sterven. En je denkt, hoe kan een Vader dat doen? En je ziet een Vader die zijn Zoon opwekt uit de dood. Een Vader die je kunt vertrouwen. Je kunt alleen maar leven uit dit beeld. Als je je veilig weet. In die zak van de Heere God. Als je weet, de Vader strooit en ik begrijp niet waarom. En ik weet niet hoe ik eruit kom. Maar ik heb de Heer Jezus gezien. Wij leven niet maar uit een soort misschien. Wij leven uit de zekerheid van Jezus die stierf, zijn aardse leven aflegde en opstond in een lichaam. Zijn eigen lichaam, maar een compleet ander lichaam. Wij kunnen alleen maar anders leven als we ons toevertrouwen aan deze boer. God, de Vader, die voor ons zorgt. Jezus is opgestaan als de eerste graankorrel die ontkiemd is. Dat maakt Pasen zo ingewikkeld. Want wij zien dus op het veld van Gods akker één korenaar in alle schoonheid schitteren. Jezus de Heere. En wij liggen nog in die aarde als korreltjes. En we zien het. En het opent ons verlangen. Maar we kunnen het nog niet begrijpen. Wij zijn opgestaan met Jezus, zegt Paulus, maar we begrijpen het nog niet. Zoals die boer zegt, kijk maar korreltjes naar die aarde die is opgekomen. En het vervult je met hoop en met blijdschap. Maar je snapt niks van hoe zo'n aar leeft, want jij bent nog maar een korreltje. Dat is Pasen. Daar is de diepe vreugde en de vaste hoop. Wij houden ons vast aan die ene korenaar Jezus die in dat nieuwe leven is opgestaan. De vaste hoop dat ook wij gezaaid zullen worden in die akker en zullen leven als hij. Maar begrijpen doen we het nooit. Geloof en aanbidden, zingen tot eer van deze grote boer, onze God en Vader. Hij verklaart dat hij in zijn bestaan bij ons blijft, door woord en geest. Wij begrijpen dat nieuwe leven nog niet, maar Jezus is bij ons. waar zijn woord open gaat. Want daar is zijn Heilige Geest, die onze aandacht richt op dat nieuwe, op dat volmaakte leven met God. En onze aandacht aftrekt van al dat vleeselijke op onszelf gerichte. En ons nu al een heel klein beetje laat proeven, een voorsmaak van die grote oogst. Hij zal ons zaaien, wie weet vandaag, wie weet volgende week, misschien pas over 80 jaar. Hij zal ons zaaien met het doel om met hem in de grote zomer van Gods toekomst te wuiven in de wind van Gods geest, op Gods akker, Gods nieuwe wereld. Gemeente, als we ontkiemd zijn, als we opgegroeid zijn in die nieuwe wereld, dan zijn we eindelijk mensen, zoals God ons heeft bedoeld. Amen. bedanken. O onze God en dierbare Verlosser, ons oneindig en eeuwig alles, laat ons lichaam en onze ziel voor altijd kostbaar zijn in uw ogen. Heere, wij danken u voor uw evangelie, dat u ons zaait in oneer en ons doet opstaan met een lichaam dat u niet anders kan dan eren, loven en groot maken. Heere God, u hebt de Heer Jezus opgewekt uit de dood en wij staren naar hem, niet begrijpend hoe het zit en hoe het werkt. Wij staren naar hem vol verlangen, want wij zijn nog het zaaigoed. De korreltjes die u straks zult uitstrooien over de dode akker. Maar wij geloven en vertrouwen en geef dat wij allen het geloven en vertrouwen. Dat we ontkiemen zullen tot eer van uw naam. Het lichaam zullen ontvangen dat u wilt. Dit lichaam. Maar dan compleet anders. Zonder zonde. Zonder schuld. Zonder afleiding. Alleen maar gericht op u. En op elkaar. Om u te dienen en met elkaar te leven. Grote landman, wij vertrouwen ons toe in uw machtige handen. En Heere God, als we dat zeggen, dan beseffen we ook wat dat betekent. Dan bidden we voor hen die hun man, hun vrouw, hun kinderen moeten missen. Dat ook zij, bemoedigd door dit evangelie van vanmorgen, hun weg mogen gaan. De dood blijft een vijand als we elkaar moeten loslaten. En tegelijk, als we onze man, onze vrouw en onze kinderen mogen zien als het zaaigoed in uw machtige hand, gezaaid in de akker, dan mogen we vol verwachting en vol troost onze weg gaan. Heere God, wij danken u voor dit leven, want dit leven wilt u zalig maken, anders. Maar wel dit leven. Zo bidden we u voor elkaar. Als we deze dag waarschijnlijk allemaal plannen hebben. Zegen ons bij ons leven op deze aarde. En tegelijk, Heere God, wat maken we er soms iets ontzettend belangrijks van. Alsof we op deze wereld moeten shinen. Alsof we op deze wereld al volledig ontkiemd zijn. Geef ons elke dag van ons leven weer rust. En de relativering, dat we nog maar zaaigoed zijn. Dat mag oefenen. Dat mag oefenen in die grote akker van uw wereld. Maar dat nog moet ontkiemen. Heere, leer ons relativeren. Alles wat op deze aarde zo mooi en aantrekkelijk lijkt. Omdat we in uw handen worden uitgestrooid over de aarde. Omdat al het oude moet vergaan. Maar met de hoop. En het vaste vertrouwen dat we mogen opstaan in een nieuw leven. Heerlijke God, wees bij ons en schenk ons de vreugde voor eeuwig om bij u te zijn, waar de lof op uw naam ononderbroken en eeuwig onze bezigheid zal zijn. Wij loven en wij danken u om Jezus Christus, uw Zoon, onze Heere, de eerstgeborene uit de doden. Amen. Laten wij de Heere ten slotte loven met de woorden van Psalm 68, vers 10. Psalm 68, vers 10 is de slotzang. Ga heen in de vrede van uw Heere onder zijn zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.